Ik dacht vanmorgen met jullie na te denken over een onderwerp waarvan veel mensen denken, nou dat is wel heel erg bekend. En dat is over het herderschap van Jezus. En ik moet u zeggen dat het een onderwerp is waar we eigenlijk maar een heel klein deel van kennen. Want als, ik mag wel vast Johannes 10 opslaan, want daar gaan we stukjes uit plukken, uitnemen en ook wat uit het Oude Testament. Maar het lijkt een heel bekend onderwerp. Als je vraagt naar wat de betekenis is aan christenen van het feit dat de Heer Jezus de goede herder is, dan krijg je over het algemeen het antwoord dat hij zijn leven heeft gegeven voor jou, voor zijn schapen. Hè, voor je naar het kruis is gegaan, dat hij zijn schapen wijdt en dat hij hen leidt en dat hij voor hen zorgt. En dat is het dan ook wel zo'n beetje. Hè? Jezus is de goede herder. Jezus brengt je veilig naar de stal. Dat is natuurlijk prachtig, want dat is eigenlijk, dat herderschap heeft alles te maken met straks, er werd al gezegd, als de bazuin gaat klinken, dan zal een deel van de mensheid zal de stem van de goede herder verstaan. En die zal hem volgen naar het vaderhuis. Zo vinden we dat in de Bijbel. He, dat noemen we de opname van de gemeente. Die zal de stem van de goede herder verstaan. Als de Joden in Johannes 10 horen dat Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan hebben ze daar hele andere gedachten bij dan wij. Waarom? Omdat bij de Joden er geprofeteerd was in het Oude Testament over het feit dat er eens iemand komen zou en dat zou een door God gegeven herder zijn. Als Jezus dus zegt, ik ben die herder, ik ben de goede herder, dan denken ze niet zozeer aan het kruis, dat moest allemaal nog komen, daar denken wij aan. Maar dan denken ze eraan dat hij zegt dat hij die herder is, waar Ezechiël, waar Jesaja en anderen over geprofeteerd hebben, die herder, Messias, die komen zou. En dan krijg je een hele felle reactie van de Joden, omdat Jezus zegt, ik ben de goede herder. Want dan claimt hij eigenlijk dat hij Yahweh zelf is. Dat vertelt namelijk het Oude Testament. Maar goed, laten we beginnen met daarmee te lezen. Hij is dus niet alleen de koning, hij zou niet alleen een koning was geprofeteerd die komen zou, maar er was ook een herder geprofeteerd die komen zou. En niet alleen de koning zou gaan naar het kruis, dit is de koning de Joden, maar die herder, de schapen zouden verstrooid worden en die herder zou zijn leven afleggen in de dood. En dat was wat de Joden wisten. Net zo goed als dat ze wisten dat er eens een Elia komen zou, zoals dat in Maleachi lezen, en dat was Johannes de Doper en straks zal er weer een Elia komen. Zoals ze daarna uitzagen naar de Elia die komen zou en tegen Johannes zeiden van, ben jij dan Elia? Zo had God ook beloofd dat een herder zou komen. En we gaan even naar de reactie van de Joden kijken in Johannes 10 en we lezen bij vers 22. En later gaan we nog eventjes het eerste deel lezen, maar om dat te laten zien, de reactie. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, hij had er net over gesproken dat hij de goede herder was. Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd. Maar u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen, daar heb je weer dat herderschap, horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. En de Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Daar lag het hele probleem bij de Joden. Zij wisten dat die herder die komen zou, dat dat God zelf was. We gaan nu de eerste 19 versen lezen uit Johannes 10. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Dan krijgen we het tweede deel van dit stukje, vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, maar ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? In het Oude Testament vinden we al dat God op zoek is naar een koning. Nou, laat ik anders beginnen. In het Oude Testament vinden we eerst dat Israël op zoek is naar een koning. En dat is de koning Saul. Daar wil ik gewoon niet te veel over zeggen. Want het was de koning die God weliswaar voor hen had uitgezocht. Maar het was een koning naar hun hart, zoals zij het wilden begeren. Een forse, een grote kerel. En we weten hoe het met koning Saul allemaal is afgelopen. Ik laat dat even rusten. Maar de tweede koning was een koning die God zocht naar zijn hart. En als God een koning zoekt naar zijn hart, dan zoekt God een herder. Een herder. Iemand die bekend is met de schapen. En deze herder, daar gaat God naar op zoek. Als antwoord geeft Paulus in de synagoge in Antiochië. dat God op zoek is naar een herder in Handelingen 13. Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Dus de heiland Jezus moest komen uit een herder. Hij moest het hart hebben van een herder die zijn leven wilde geven voor zijn schapen. En dat is een punt waar we mogen best eens goed over nadenken. Dat Jezus iemand is voor wie de schapen het belangrijkste zijn. Voor David, die vocht met een wolf en met een beer, want de schapen waren voor hem het belangrijkste. En Jezus is zo iemand waarvan we moeten weten dat ons leven, hier zoals we dat leiden hier op aarde, voor hem belangrijk is, het belangrijkste. Hij geeft zijn leven voor de schapen, opdat hij van zijn schapen houdt. En van onze kant verwacht die herder dat we hem vertrouwen, dat hij een betrouwbare herder is. En dat komt ook in het stukje naar voren. Een man naar zijn hart, zo iemand. Jezus was de goede herder, omdat hij het hart van God kende, van de Vader. En omdat hij wist dat de Vader niet wilde dat mensen verloren zouden gaan, maar dat de Vader wilde dat mensen behouden zouden worden. En dat het hele idee van behoud en van het kruis en van het werk en van het heil ontsproten is uit het hart van God voor u. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Uiteindelijk, Israël was een hardnekkig volk. Maar het kwam allemaal voort uit het hart van God. Hij zocht iemand, God zag het hart aan, zegt hij tegen Samuel. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar God zoekt een herder. En God kijkt naar het hart van die herder. En dat is de grond van ons behoud, lieve mensen. Want die herder heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Dus ook voor jou en ook voor mij. En we kunnen dat wel zeggen, dat begrijp ik niet. Want die herder die kent je. En toch is het zo gebeurd. Het is van God uitgegaan. Hij kende het hart van God. En daarom wist hij, omdat hij het hart van God kende, dat de Vader hem de beker zou laten drinken, dat hij die niet voorbij zou laten gaan. Dat de Vader van hem verwachtte, omdat hij hetzelfde hart had als de Vader, dat hij die beker zou drinken. Het kwam allemaal door liefde van de Heer Jezus voor zijn schapen en voor zijn Vader. Daar lag dat was de hele grondslag. Nou, David die was dan zo'n herder. Met het hart op de juiste plek. Een herder die, we lezen dat in alle psalmen, zijn hart ging altijd naar zondaars uit. En Jezus was zo iemand. Als Zacchaeus, een tollenaar, in een boom zit, dan zegt hij: Zacchaeus, ik moet in jouw huis zijn. Nou, laten we nou eerlijk zijn, het was niet omdat Zacchaeus zo'n goede man was, want hij was een tollenaar. Maar het was omdat Jezus zondaars zocht. Het hart van Jezus ging uit naar zondaars. En daarom zocht hij Zacchaeus op. En de fariseeën en de schriftgeleerden begrepen daar helemaal niks van. Dat je zo'n hart kunt hebben. Dat mensen die aan de rand van de maatschappij zijn, die door iedereen worden veroordeeld, de NSB'ers, de meeheulers. Dat Jezus hart vol liefde en vol genade naar zondaren uitgaat. Omdat hij de goede herder is. Omdat zijn hart. En de anderen zeiden, ja, hij ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Dat is voor ons een geweldige troost. Ook als je christen bent. Dat Jezus als de goede herder je nooit loslaat. We kunnen nog voorstellen dat Jezus als de Zoon van God zegt, ja, nou is het genoeg geweest met Bedford Willard. Nou heeft hij zo vaak verkeerde dingen gedaan en ik ben, nou moet er toch eens een keertje een oordeel komen. Maar het typische van de herder is dat als schaap de kudde verlaat, dat hij de kudde alleen laat en dat ene schaap gaat zoeken. Dat is typisch. En dat is het mooie van een herder. Hij gaat op zoek. Hij laat ze niet verloren gaan. Dat hebben we zojuist ook in dat stukje gelezen. Nou was David al een herder voordat hij gezalfd werd tot koning. En dat is Jezus ook. Voordat hij openbaar in zalving komt als koning straks in Israël. En hij daar de koning is. Dan is hij al de herder voor Israël. En is hij al de herder geweest. En zal hij later als de koning herder terugkomen naar Israël. Israël zal dus, ik zeg het even in mijn eigen woorden, als de Heer Jezus straks terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan zullen ze niet alleen een Messias zien, de geprofeteerde Messias, niet alleen de koning ontmoeten, de geprofeteerde koning, maar ook de herder ontmoeten, de geprofeteerde herder, wat over hen gezegd was. En dat wisten ze dat hij komen zou. Dus als Jezus claimt dat hij de goede herder is, dan weten al die Joden, deze die zegt dat hij degene is die als de Messias, herder, koning komen zal. En dan, daar worden ze zo boos en zegt: u hebt uzelf God gemaakt. Laten we gaan lezen, Jesaja 40, als u dat wilt opzoeken. Dat gaat dus over de terugkeer van Jezus naar Jeruzalem. Als hij straks in de heerlijkheid terugkomt en ze zijn wonden zullen zien, in zijn handen en in zijn zijde, zegt Zacharias, of Zacharia. En dan zal hij komen en dan zal Israël hem ontmoeten. En dan staat hij in Jesaja 40, vers 9... Ik lees het voor uit de NBG-vertaling, daar staat het wat duidelijker. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze vrees niet, zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Daar heb je het. Zie, hier is uw God. Zie de Heere, Heere. Staat hier twee keer. Yahweh en Elohim. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. En dan komt het. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. In zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens weiden. Dan zien we hier, en we zien het ook op andere plaatsen, dat geprofeteerd wordt dat die herder die komen zal, Yahweh Elohim is. De God van Israël, Yahweh. En die zal komen, als een herder. Begrijp je dat als nou de Jezus daar zegt in Jeruzalem, dat hij die goede herder is. Dan komen die Joden in opstand. En waarom? Omdat ze niet het hart van die herder hadden. Ze begrepen het helemaal niet. Die twee namen, Elohim, die Gods grootheid en zijn glorie en luister uitdrukt. En Yahweh, die zijn verbond met Israël uitdrukt. De God van Jehovah, de God van Israël. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dus elke keer vinden we in het Oude Testament, als het dan over de herder gaat, dat God zelf is. Yahweh zelf is. Dat het zijn schapen zijn. En dat hij de Adonai is van de kudde. De God van die kudde. Ik zei, u hoeft het niet op te zoeken, ik lees het u voor. In Ezechiël 34, vers 15. Ik zal, zegt hij zelf weer, ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere, weer Elohim en Yahweh, Jehovah. Adonai, Jehovah, Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. maar het welgedaan en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort. Nou, dan komt de Heer Jezus daar in Israël. En het gewonde heelt hij. En het zieke zoekt hij op. En het verbindt het. En hij laat zien dat hij de goede herder is. Hij zegt, om welk van de daden die ik gedaan heb, willen jullie mij stenigen? En ze willen hem stenigen, omdat hij daardoor claimt dat hij de vervulling is van al die oude profeten. Denk maar aan wat David zegt, het Oude Testament staat er vol van. De Heere, Yahweh, is mijn herder. Dus binnen dat Jodendom, binnen Israël, was dat heel erg, dat herderschap heel erg verbonden aan wie hij was. De kern waar het bij het herderschap van Jezus eigenlijk om ging, dat is dit, dat zijn zijn schapen. Er is geen herder, geen één herder geweest in het hele Bijbel niet, bij wie de schapen zo te harte zijn gegaan als bij de Heere Jezus. Hij verbindt het gebrokene, het afgedwaalde brengt het terug en hij versterkt het zieke. Nou is er ook een andere kant. Want moet ik even iets vertellen over hoe die schapen werden gehouden in het Midden-Oosten. Wij hebben allemaal grote heidevelden en dan gaat een herder, die gaat met zijn schapen daar naartoe. En 's avonds breng je die schapen naar de stal. Maar in Israël had je dan, vlakbij de velden waar de schapen geweid werden, had je dan een soort stal zonder dak, zeg ik maar. Een kraal, een vaak met stenen opgebouwde afomheining. En daarbinnen werden de schapen van de herder gedreven. Maar niet alleen zijn schapen, ook de schapen van andere herders. Je had soms wel 2, 3 herders die hun kudde bij elkaar dreven en ze allemaal in dezelfde stal brachten. En die schapen die lagen daar te slapen en die herders die zaten aan de ingang ervan. Soms met z'n 3, soms 2, soms had je ze ook wel van 1 stal. En als dan op een gegeven moment de herder naar buiten ging, dan riep hij zijn schapen en het eigenaardige was nu dat de schapen de stem van de herder kenden. En daarom volgden zij die herder. Dus de andere schapen, zet zelf voor dat er 90 schapen waren, 3 x 30. Als die herder 30 schapen had en hij riep ze of hij floot zijn schapen, dan hoorden de 60 schapen, keken niet eens naar die herder, maar er kwamen 30 schapen in beweging. En die gingen uit de stal en die gingen die herder volgen. Dat is het beeld. Dat is het beeld van deze gelijkenis. Maar ook het beeld van, nogmaals, van de opname van de gemeente. Waar hier in dit stukje staat dat je de goede herder volgt, omdat ze zijn stem kennen. En dat je hem niet volgt, omdat je zijn stem niet kent. Dus je kunt wel heel veel gaan leren over Jezus en veel van weten, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, maar ze kenden de stem niet van de goede herder. En daarom lieten ze het afweten. Maar zij kenden zijn stem. En het is eigenlijk heel eigenaardig, want een schaap is van zichzelf een heel bang en een schuw dier. Als je naar een schaap loopt, dan rent hij weg. Of ze gaan bij elkaar staan. Maar een schaap is in de aard van zijn wezen een heel bang dier. Het is net een mens. En ik geloof dat het voor Christen zijn zo belangrijk is dat wij de goede herder helemaal vertrouwen. Dat we niet bang zijn voor dingen die in ons leven gebeuren. Al is dat ziekte, al is dat pijn, al is dat een crisis in je leven, omdat we bij deze herder horen, begrijpt u? Het is zo moeilijk voor ons mensen om ons zo volledig toe te vertrouwen en te vertrouwen dat Jezus met ons leven een goede weg gaat. Al is dat door in het beeld van de schaduwen van de dood, maar omdat hij bij ons is, dat hij de goede herder is in ons leven. Wat we zijn van nature, vertrouwen we het niet. Zijn we wantrouwig? Zijn we schuw? Lopen we weg? zijn we bang voor dingen die gebeuren en angstig. En is dat vertrouwen niet voor de volle 100% aanwezig. Schapen moesten eerst de herder kennen, voordat ze ook die herder echt gingen volgen op de weg die de herder, waar de herder hen naartoe leidde. Dus je zult die herder alleen volgen als je hem volledig vertrouwt. Je zult alleen je leven willen loslaten, in de handen leggen van die goede herder, als je hem voor de volle 100% vertrouwt. Doen we dat? Jezus zou vertrouwen voor de 100%. Nou, ik wil u zeggen vanmorgen, je kunt deze herder voor de volle 100% vertrouwen. Er is niemand die je zo kunt vertrouwen in je leven als Jezus Christus. Als de Heer Jezus. Niemand. En al is het helemaal donker die weg. Al weet je niet, dan ga je door een tunnel heen. Als de herder voor je uitgaat, kun je ervan op aan dat het eind van die tunnel licht geeft. Dat is het hele beeld. En ja, Zo is het als je goede herders hebt. Hè? Ook in de gemeente wordt de oudste vergeleken met een herder. Oudsten die je opzoeken, maar die ook een hart hebben van een herder. En die je kunt vertrouwen. En met wie je kunt praten, met wie je kunt bidden. Maar ook zij stellen zich weer allemaal, als het goed is, onder die opperherder, zegt Petrus. Onder de Heer Jezus Christus. Zo iemand was Paulus, die dag en nacht, zegt hij tegen de oudsten in Efeze, ik heb dag en nacht over jullie gewaakt als een herder. Ik heb gehuild, ik heb gebeden, ik heb voor jullie geworsteld. Dat was wat hij als herder deed. En hij heeft opgeroepen Petrus ook, dat alle schapen zich aan de goede herders, aan de oudsten ook werkelijk zouden onderwerpen. Er is vandaag zoveel discussie. Want we vertrouwen veel meer op de cultuur, op de dingen die mensen van buitenaf zeggen, op ons eigen verstand. Ja, maar dat kun je toch niet meer zo denken in deze tijd, herkent u het? En je kunt toch niet meer dit allemaal zo nemen zoals het in de Bijbel staat, als dat we de goede herder vertrouwen. Maar daarom gaat het ook vaak mis, hè? Ik ga er niet over praten. Maar de woorden die de Heer Jezus sprak, zegt hij, mijn woorden zijn geest en zijn leven. We hebben vaak een heel idee dat als we vervuld moeten willen worden met de Heilige Geest, dat we misschien moeten bidden, daarom moeten vragen en allerlei dingen moeten doen en dat er spectaculaire dingen in ons leven moeten gebeuren. Maar de Bijbel zegt gewoon, mijn woorden zijn geest en leven. Als je mijn woord gaat lezen, dan kom je op het domein van de Heilige Geest terecht. Mijn woorden zijn geest en leven. En als je daarin in die woorden de goede herder volgt, dan zul je dat ook merken in je leven. Het is heel eigenaardig. Het stukje begint ermee dat die gelijkenis, dat het lijkt negatief dat Jezus scheiding begint te maken. Niet iedereen die schaapskooi binnenkomt is een goede herder. Er zitten ook huurlingen bij. Er zijn ook mensen bij aan wie de schapen gaan hun niet ter harte. Er zijn, dat maken we vandaag de dag mee in kerken, dat het helemaal niet meer om de mensen in de kerk gaat, maar dat het soms om de gezelligheid gaat. En dat er leren worden verkondigd die helemaal niet meer in overeenstemming zijn met de Bijbel. Maar als het om de schapen gaat, dan moet je de waarheid vertellen. Want alleen daardoor kunnen die schapen groeien. En het is dus merkwaardig, maar er is een scheiding. Wat stel je voor? Jezus heeft allemaal mensen om zich heen. Schriftgeleerden, farizeeërs, leiders van het volk, tempeldienaars, priesters, levieten. Ze kenden allemaal het Oude Testament. En toch begrepen ze de woorden van Jezus niet. Ze hadden helemaal niet in de gaten dat zij degene waren, moet je voorstellen, over wie Ezechiël sprak. Dat mag u wel even met me opstaan, Ezechiël 34. Want Ezechiël heeft verteld hoe de herders in die tijd dat die goede herder komen zou, hoe die herder zou zijn. En ik zou jullie willen vragen, begrijpen wij de tijd waarin wij leven? Begrijpen we door de Bijbel, begrijp jij door de Bijbel, de tijd waarin jij leeft? Anno 2020. Want de schriftgeleerden konden nog zo geleerd zijn in de schrift, ze begrepen nog steeds niet dat zij degene waren over wie Ezechiël sprak. Maar dan in de zin van de verkeerde herders. Lees hem maar, Ezechiël 34, vers 1. Het woord van de Heer, daar heb je het weer, van Jahweh kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Daar zaten ze allemaal om Jezus heen. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste en u kleedt u met de wol, u slacht het vetgemiste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Dat was wat er gebeurde. Ze zeiden, die schapen, dat volk dat de wet niet kent. Ze hadden hun eigen kooi. En ze begrepen niets van de harten van mensen die verlossing nodig hadden. Ze legden de mensen met harde hand allerlei geboden op. Ze zagen dat volk als een volk dat de wet niet kende. Zij wisten het allemaal. Ze haalden hen niet terug, maar ze veroordeelden hen. Terwijl Jezus hen zag als een kudde die geen herder had. En daardoor hadden ze ook niet in de gaten op dat moment wat het heilsplan van God voor hun verlossing was. Ze zagen het niet. Terwijl Jezus bij hen binnenkwam om redding te brengen, zagen ze het niet. En daar gaat het ook om ons. Dat is ook voor ons zo ontzettend belangrijk. Want hoe belangrijk is het om met je hart het heilsplan van God met jouw leven te onderkennen, om dat te zien voor je leven. Hun hartsgesteldheid was niet goed. Hun hart was gericht op zichzelf. Was gericht op hun eigen eer. Was gericht op wat zij deden, op het werk wat ze deden. Was gericht op applaus. Was gericht op het verdienen van heel veel geld. En vandaag de dag zie je het weer. Dat het hart niet zozeer is gericht naar de schapen, maar dat het veel meer gericht is op zichzelf. Simon de Farizeeër zag toen er een vrouw binnenkwam, waarvan Jezus wist dat zij het heil had ontvangen, dat God haar vergeven had. En die naar Jezus toe kwam om zijn voeten nat te maken, te zalven en af te drogen met haar haren, met haar tranen nat te maken en af te drogen met haar haren. Simon de Farizeeën was keihard over deze vrouw, zei ze zondares. En Jezus zei, nee Simon, ze heeft vergeving ontvangen, want ze heeft de liefde van God leren kennen in haar leven. Zo. Dat hele leven naar regels en naar de geboden van mensen. En de maatlat leggen naar al die geboden. En daardoor mensen gaan veroordelen. Het hart was niet goed. God zocht juist al die mensen die veroordeeld werden om die te verlossen. En zij gaven hun eigen uitleg aan de Tora. En ze begrepen het niet. Ze snapten niet dat hij zijn leven wilde afleggen voor zijn schapen. En dan krijgen we het tweede deel, als hij opnieuw tegen hen gaat spreken, vanaf vers 7. Dan zegt hij, ik ben de deur van de schapen, voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Zegt Jezus, als iemand door mij binnenkomt, dat is de enige mogelijkheid. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij weide vinden, en dat niet alleen, Hij zal ook ingaan en hij zal ook uitgaan en weide vinden. En hij zal leven kennen en overvloed kennen. Maar terwijl de voorwaarde is, als iemand door mij binnengaat. Je moet door de deur naar binnen gaan, dat was de enige mogelijkheid. Ook voor vanmorgen. Als je niet weet wat het betekent dat de Heer Jezus de goede herder is, dat hij jouw leven voor zijn rekening heeft genomen naar God toe, maar dat hij ook voor jou uit wil gaan in je leven, dan moet je door de deur, moet je naar die schaapskooi, moet je binnengaan. Want weet je, als je door die deur naar binnen gaat, dat is iets wonderlijks. Hè? Die Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de weg en de waarheid in het leven en ik ben de deur. Dus die deur betekende niet dat er een getimmerde deur was bij die schaapskooi. Maar betekende dat hij zelf die deur was. Dat Jezus zelf, als de mens Jezus Christus, als de Zoon van God, daar die deur vormde. En dat hij voor degene voor zijn schapen die deur opendeed en daar naar binnen ging. Dus dat binnen die gemeente, binnen dat grote geheel van al die kinderen van God die de Heer Jezus kent, dat hij ze binnengelaten heeft. Als je nu Jezus in je hart hebt, als je weet wat het betekent dat je vergeving van zonde hebt ontvangen, als je weet dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan ben je die deur doorgegaan, dan ben je naar binnen gegaan, dan hoor je in die schaapskooi, dan is de opname gemeente, van de gemeente straks niets anders als het zichtbaar worden dat je al veel eerder de deur bent binnengegaan. Al veel eerder. Dan is dat niets anders dan dat je geloof dat jij erbij hoort, dat je bij die kudde hoort, bij de goede herder hoort, dat overgaat in aanschouwen, dat je het ziet. Ja, de Heer Jezus is de deur, hij brengt ons veilig in de stal, hij brengt ons naar het vaderhuis. Dat is het geweldige. En wat gebeurt er vervolgens? Dan ga je die deur in, maar je gaat er ook weer uit. Het wonderlijke is van dit hele beeld, van die schaapskooi, waar al die schapen van verschillende herders bij elkaar zijn, dat de herder op een gegeven moment zijn schapen meeneemt en hij brengt ze naar groene weiden. Hij brengt ze in de stilte. En als er één ding is dat we nodig hebben, dan is het dat ons hart bij Jezus komt. In de stilte. Van Isaac lezen we dat als de knecht van Abraham op zoek is gegaan naar een vrouw voor hem, Rebecca, en als hij met Rebecca terugkomt, dat Isaac buiten in het veld is om te bidden. En dan zou je zeggen, wat voor lawaai was er in die tijd? Het was toch overal stil? Maar Isaac gaat het veld in, eigenlijk staat er zoiets als om zijn hart op God te zetten, op God te richten. En dat is zo nodig. Kent u dat? Al het lawaai om je heen, alles wat we horen van de coronacrisis. Dat je een stil plekje zoekt. Dat je zegt, Heere God, ik ben hier nu met u alleen in deze kamer. En ik richt mijn hart en mijn gedachten op u. Een stukje lezen uit de Bijbel. Met God praten. De dingen tegen hem vertellen. Naar zijn stem luisteren. Zo'n stukje. Die herder die bracht de schapen uit die stal. En die bracht ze in goede weide. Als Jezus straks hoe ver waren het? 5000 mannen uitgezonderd vrouwen en kinderen gaat voeden. Weet je wat er dan staat in de Bijbel? Dan staat, en er was veel groen gras in die omgeving. En zij laat iedereen gaan zitten. Jezus gaat voeden. En ik denk wel eens dat we een stukje weiland kwijt zijn geraakt. In hoeverre kent u de Heer Jezus? Dat u uw hart bij de Heer Jezus kunt brengen. dat uw hartsgesteldheid, want dat heb je zo nodig in deze tijd, dat je hartsgesteldheid goed wordt. Dat je de dag ingaat en je hart is bij de Heer Jezus geweest. Dan sta je boven heel veel dingen die je overkomen. Omdat je dag goed is begonnen. De schapen volgden hem, ze volgden zijn stem. En Jezus is de deur. En weet u, er komt een moment. Laat daar heel eerlijk in zijn. Ik hoor steeds meer geluiden van mensen die zeggen, ja, God is goed. En de Heer Jezus is goed. Uiteindelijk zal iedereen wel behouden worden. Uiteindelijk is het hart van God zo goed dat hij de zonde niet gaat oordelen. Als dat mogelijk was geweest, lieve broeders en zusters, dan was er nooit een kruis opgericht. Dan had het God niet zoveel pijn gedaan dat hij zijn zoon moest offeren. Begrijpt u? Dan had het zo ook wel gekund. Maar het kon niet zo. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar het was niet mogelijk. Het was niet mogelijk. Dus, het is niet waar. Er komt een moment waarvan Jezus zegt, het zal worden als in de tijd van Noach. Dat de deur dicht gaat. En ik wil met klem zeggen, denk daar goed aan. Niemand weet wanneer dat moment is. Maar er komt een moment dat de deur wordt gesloten, dat een tijd van genade voorbij is. En God zelf sloot de deur in de tijd van Noach. Ik denk als Noach een sleutel had gehad en zelf die deur op slot had gedraaid, en de mensen waren tot ontdekking gekomen dat er toch een God was, en dat er toch ook een God was die oordeelde, dat het toch verkeerd was geweest, dat hun leven toch te vergeefs was geweest. Ik denk dat ze op die ark geklopt hebben. Noach, alsjeblieft, laat ons binnen. Maar Noach had geen sleutel. Want Jezus is de enige weg, de enige deur. En de waarheid en het leven. Er staat aan de deur van je hart en hij klopt en hij vraagt of hij binnen mag komen. En de deur is nog open. Maar niet voor altijd. Er komt een moment dat die deur is gesloten. Openbaring 3 zegt, dicteert Jezus aan Johannes voor de gemeente van Philadelphia, dat hij de sleutel van David heeft en dat niemand de deur kan openen en sluiten dan hij alleen. En ik mag u echt namens hem zeggen vanmorgen, dat hij wil dat u die deur open. Hij wil hem openbreken. Wat u ook bent, hij wil zo graag. Deze herder, lieve mensen, is zo te vertrouwen. Zo het waard om je leven aan hem toe te vertrouwen. En het grote verschil tussen al die andere herders is dat hij zijn leven gaat afleggen van de schapen, voor zijn schapen. Hij geeft zijn leven tot in de dood voor zijn schapen. En daarom, we moeten dat beseffen. We moeten beseffen, van tevoren beseffen, dat ons leven een verloren leven is. En dat we vertrouwen krijgen in deze herder, omdat hij zijn leven voor ons met dat verloren leven gaat afleggen. Omdat hij eigenlijk zijn ziel, dat staat eigenlijk letterlijk, dat hij zijn ziel heeft uitgestort. Hij zal zijn ziel afleggen in de dood. Zijn ziel omvatte zijn hele leven. Alles wat hij was, zou hij afleggen in de dood. Laten we eens dieper ingaan op het sterven van Jezus. Hij moest zijn schapen beschermen tegen de wolf. Het hele sterven van Jezus is het opnemen tegen de wolf, omdat hij zijn schapen wilde beschermen. En ook dat was geprofeteerd. Zacharias zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zegt hij, dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Zwaard waak op tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Zwaard waak op tegen mijn herder. Daar heb je het weer. Hij was Gods herder. Hij was degene die God gezonden heeft. Degene die komen zou. En nu zei God het zelf. Hij zei het zelf. Zwaard waak op kom tevoorschijn tegen deze herder. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. En vlak voordat Jezus naar het kruis gaat, zegt hij tegen zijn discipelen. Ja, ik ben die herder. En jullie zullen verstrooid worden. Want Zacharia zegt het, die heeft het geprofeteerd. Zwaard wat ook op tegen mijn herder. Oh, wat maakt het die Joden woedend als ze merken dat Jezus zo is. Deze Zoon van God, die jou lief heeft, die jouw herder wil zijn. Oh, vertrouwt u hem? Voor de volle 100%. In deze hele situatie waarin wij verkeren. Heeft u een plek waarin u toe kunt gaan? Heeft u een deur? Heeft u de stal? Heeft u dat waar u op uw knieën gaat en waar u bidt, waar u zegt, Jezus, ik vertrouw u. Dat is makkelijk te zeggen als het goed gaat in je leven. Maar als het heel moeilijk wordt, als je ziek bent of een van je kinderen is ziek. Als de artsen zeggen van, ik weet het niet, we zullen er alles aan doen, maar als je een verkeerde uitslag krijgt, dan toch te weten van, hij is de goede herder, ik kan hem vertrouwen. Ik vertrouw hem. Schapen die dat geleerd hebben zijn gezegende mensen. Jezus gebruikt dat beeld om te laten zien dat die eigenwijze schapen die zo schuw zijn, dat die op hem hebben vertrouwd. En dat ze hem volgen, omdat ze hem vertrouwen, omdat ze zijn stem kennen. Omdat ze weten, hij is erbij en hij laat ons nooit alleen. En niemand kan hen rukken uit zijn hand. En zelfs al dwalen ze af, dan nog zal hij ze terugbrengen, ze terughalen. O lieve mensen, Jezus Christus, de Zoon van God, de goede herder. Hij is het zo waard om ons hele leven voor af te leggen. En hem te vertrouwen. Om te zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Laat u de enige zijn. Laat mijn oog alleen op u gericht zijn. En ik vertrouw u, waar u mij ook heen leidt. Hij is de goede herder. Zijn naam zij alle eer. Amen. Heer Jezus, u bent zo groot. U bent de schepper van hemel en aarde. En u bent toch mens geworden. U bent naar deze aarde gekomen, u als de goede herder. Om uw leven af te leggen voor uw schapen. U hebt het verdwaalde opgezocht. U heeft het gebrokene geheeld. U heeft het gewonde verbonden. U heeft de zonde weggedaan. In ons leven, Heer Jezus, heeft u dat allemaal willen doen. U heeft uw eigen leven gegeven voor ons persoonlijk. En als we dan soms in situaties komen zoals in deze tijd, leer ons, Heer Jezus, dat we dan ook naar u leren toe te gaan en u te vertrouwen. Omdat u zo betrouwbaar bent. En dat is hetgene wat u van uw schapen vraagt, vertrouw in mij. Heer, en dan zullen we merken dat we leven hebben en overvloed. Dan kan ons lichaam ziek zijn, maar we hebben leven en overvloed. Dan kan de uiterlijke mens zwak worden en vervallen, maar dan wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dan zijn we op weg, Heer Jezus, naar u toe. Dan brengt u ons veilig thuis. Dan is dat hetgene waar we aan mogen denken. Heer, geef ons dat geloof hier allemaal zoals we zijn. Het vertrouwen dat u de goede herder bent. Laten we u daarin niet afwijzen. U kent ons allemaal. We danken u voor de goede dingen die u geeft. We danken u dat u alle dingen doet meewerken in ons leven ten goede. Wat dat ook is. We danken u dat u ons leidt. En dat u ons niet uit het oog verliest. En dat u de wolf weert en de beer die komen. En dat we weten dat de Satan verslagen is, dat hem de kop is vermorseld. Doordat u dat gedaan hebt aan het kruis.
We weten, Heer, dat de Satan geen recht meer op ons heeft. Dat de zonde geen recht meer op ons heeft. Omdat u dat allemaal hebt weggedaan. Hoe groot bent u, Heer Jezus? Dat u dat hebt willen doen. Uw leven afleggen voor uw schapen. Ik dank u daarvoor. Allemaal danken we u daarvoor. Heer, en daarom dank u ook voor deze morgen. Ja, dat we dat zo konden zeggen, zo mochten zien. Dat u degene bent die komen zou. En dat u straks ook, als u naar Israël komt, klim op een hoge berg, Sion, want zie, uw herder komt eraan. Hij zal in zijn arm de lammeren dragen. En als we kijken naar al het geweld wat er zich rondom Israël allemaal plaatsvindt, Heer, ondanks de vrede die er gesloten wordt, we weten dat dat niet blijvend is. Maar dat als u zal komen, Heer, dat u alles zult gaan herstellen. Want u bent de man naar Gods hart, de goede herder. En we danken u dat we u hebben mogen leren kennen. Amen.